Zullen we beginnen, beste mensen? Het is 7:30 geweest. Ja. Ik wens jullie allemaal van harte welkom, ook de mensen op de tribune. Wij zijn deze week bij elkaar gekomen in plaats van vorige week. En vorige week ontvingen wij het droevige bericht dat onze raadsgenoot Gerrit Hofmans opeens plotseling overleden is. We zijn er eigenlijk allemaal heel erg van geschrokken en in de eerstvolgende raadsvergadering zal daaraan ook op een gepaste wijze aandacht worden besteed. En ik wil daarmee de intro van deze vergadering, die toch best verdrietig is, afsluiten en toch weer verder gaan tot de orde van de dag, zoals we dat ook behoren te doen. Dus bij deze, de eerstvolgende raadsvergadering, gaan wij de aandacht aan besteden. En dan wil ik bij deze de vergadering openen en beginnen met het eerste punt op de agenda. En dan moet ik even zelf mijn laptop, mijn iPadje aanzetten. En dan vraag ik u of de agenda zoals die nu opgesteld is, of die vastgesteld kan worden. Kan iedereen instemmen met deze agenda? Ik zie geen vingers. Dan is bij deze de agenda vastgesteld en dan gaan we door naar punt 3 op de agenda en dat is informatie vanuit het college. Ik kijk even naar het college en hebben de leden van het college nog iets aan ons te melden? Ik zie 3 keer een nee, dat betekent niet. Gaan we verder met de rondvraag en de eerste rondvraag die ik op papier heb staan, dat is een rondvraag van de fractie van Lokaal Dinkeland. En dat betreft een rondvraag over de huisartsenspoedpost in Oldenzaal. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Mevrouw Swiep, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wij als fractie van Lokaal Dinkeland hebben enige tijd geleden schriftelijke vragen gesteld in zaken het MST en de huisartsenspoedpost in Oldenzaal. Deze vragen zijn nog niet beantwoord. De termijn is ook nog niet verstreken, dus die wachten wij nog af. Maar we hebben na de geplande vragen van vorige week, die we ook gesteld hebben, nu nog wel aanvullende vragen over de huisartsenspoedpost in Oldenzaal. Omdat de besluitvorming en de berichtgeving hierover zich in snel tempo ontwikkelen. De afgelopen weken zijn er diverse gesprekken met verschillende partijen gevoerd. En deze week staat er ook een gesprek gepland met de verantwoordelijke wethouders van de betrokken gemeenten in NOT-verband. De informatie die tot dusver naar buiten komt is zorgwekkend. Of gehele sluiting van de huisartsenspoedpost of een zeer beperkte voortzetting. Waarbij patiënten uit Dinkeland en Oldenzaal veelal naar de spoedpost in Hengelo moeten. Mijn vragen daarover zijn, wat is het college hierover bekend? Wat heeft het college tot dusver ondernomen en wat zijn de geplande acties en wat is uw doelstelling? De huisartsengroep in Oldenzaal en Dinkeland zijn sterk voorstander van het handhaven van de huisartsenspoedpost in Oldenzaal. Zij het in een iets afgeslankte vorm. Dit is in tegenstelling tot wellicht het standpunt van de overkoepelende spoedhulp, SHT, ik heb het afgekort hier. Bent u bekend met de sterke voorkeur van de huisartsen? Deelt u het standpunt van de huisartsen? En bent u genegen om u sterk te maken om het standpunt van de huisartsen te ondersteunen? Bent u bereid om samen met Oldenzaal en Lossen alles op alles te zetten om de spoedpost in Oldenzaal maximaal open te houden, waardoor de aanrijdtijden voor inwoners uit de NOT binnen de norm blijft? Hoe denkt u dit te doen aangezien er haast is geboden? Wij als Lokaal Dinkeland hechten een grote waarde aan zorg dichtbij en willen voorkomen dat we straks voor een voldongen feit komen te staan en buiten de spreekuren van de eigen huisarts naar Hengelo moeten. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Swiep. Ik geef het woord aan mevrouw Duursma.
Dank u wel, voorzitter. Vlak voor de zomer heb ik de fractievoorzitters geïnformeerd dat er discussie was over de huisartsspoedpost. En dat wij op dat moment aan het kijken zijn van wat is er nou precies aan de hand, hoe zit die besluitvorming in elkaar, wie is daarvoor verantwoordelijk, op welke wijze hebben wij invloed, op welke wijze kunnen wij invloed krijgen. Daarvoor hebben wij een heleboel gesprekken gevoerd, in eerste instantie met de huisartsen, zowel de huisartsen in Denenkamp, maar ook de huisartsen in Weerslo, de huisartsen in Oldenzaal, de huisartsen in Losser heb ik zelf niet gesproken. We hebben ook een gesprek gepland met de directeur van de coöperatie van de spoedposten van zowel de, die is van Hengelo Enschede en Oldenzaal. Daarin zitten alle huisartsen bij elkaar. En feitelijk is dat het orgaan wat de beslissing neemt. Zij bepalen met elkaar op welke wijze zij verder gaan met die spoedpost. En dat betekent dat de huisartsen van de spoedpost Oldenzaal, en dat is Dinkeland, Oldenzaal en Losser, maar een beperkte zeggenschap hebben over wat er met de spoedpost in Oldenzaal gebeurt. Te meer daar de spoedpost op dit moment al verlieslatend is. Dat betekent dat de spoedpost in Hengelo en Enschede op dit moment bijdragen in de kosten van de spoedpost Oldenzaal. En dan moeten we een paar dingen uit elkaar trekken. Het voorstel wat op dit moment bij de huisartsen voor ligt en de besluitvorming daar is op 10 oktober aanstaande, is of een volledige sluiting van de spoedpost in Oldenzaal, waarbij de inwoners of degene die bij de huisartsen in Dinkeland zitten en degene die bij de huisartsen in Oldenzaal zitten, aangesloten zullen worden bij de spoedpost in Hengelo. En dan zullen de inwoners die bij de huisartsen in Losser zitten aangesloten worden bij de spoedpost in Enschede. Dat is het ene voorstel wat voor ligt. Het andere voorstel is een beperkte openstelling van de spoedpost in Oldenzaal. En dat betekent dat de nachtelijke uren, en dat is van 11 tot 8, dus waar gemiddeld, en ik hoor verschillende cijfers, 1,4 patiënt of 1,7 patiënt gemiddeld per nacht binnenkomt, dat dichtgaat en dat de uren van 5 tot 11 uur 's avonds open blijven en ook in de weekend van 8 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Dus die twee voorstellen liggen voor. En in de opinierende vergadering, zoals zij de directeur van de spoedpost ons dat uitlegde, kozen de huisartsen alvast de mening dat het zou gaan naar een volledige sluiting. Dus de feitelijke besluitvorming ligt daar. Dan ligt er nog een ander verhaal achter. En dat is de spoedpost of de spoedzorg voldoende geborgd in Twente, in dit gebied? En daarvoor is een advies nodig van het ROAS. En daarin zit bestuurlijk directeur van de GGD, maar daar zit ook de ambulance diensten. Maar dan gaat het over de normen. Is iedereen binnen de norm bereikbaar? Is spoedzorg binnen de norm bereikbaar? De directeur van de spoedpost zegt dat als er iemand echt de spoed nodig heeft, dan is er altijd de ambulance. Als iemand niet naar de spoedpost kan komen, dan komen de artsen daar. En voor de overige mensen is een spoedpost in Hengelo of in Enschede voldoende en voldoen ze aan de normen. Ik hoor verschillende normen, dus op dit moment wordt uitgezocht wat de exacte norm is. Is dat een kwartier, is dat een half uur, is dat een uur? Voor de ambulance is het een kwartier, maar dat schijnt niet zo te zijn voor de spoedpost. Maar dat wordt nog verder uitgezocht en ook het ROAS kijkt daarop toe. En dan moet 95% van de doelgroep die zij bedienen, en dan hebben we het over Dinkeland, Oldenzaal, Losser, Enschede, Hengelo, moet dan binnen die norm zitten. Nou, dan weet je al dat met name in Lathrop-Brekkelenkamp en dat gebied Noord-Deurningen, dat er buiten valt. En zij zegt, dat is minder dan die 5%, dus wij voldoen aan de norm. Maar dat telt ook heel Hengelo, heel Enschede, alles bij elkaar mee. Dus dan, hoe groter het gebied, hoe makkelijker je aan de norm komt. Dat is wat er dan gebeurt. Dus daarmee zeg ik ook dat wij formeel als gemeenten niet zoveel zeggingskracht daarover hebben. Wat wij vooral op dit moment op inzetten is zorgen dat wij tijd krijgen om een andere vorm uit te werken. En die vorm, daar zie je, we hebben een bijeenkomst gehad vorige week maandag met het MST over ruimte die er, volledige ruimte die, of de helft van het gebouw, in de huisarts of op het ziekenhuis in Oldenzaal is. En je zou kunnen denken aan, kun je nou vormen verzinnen waarbij je de spoedpost openhoudt en je bijvoorbeeld zorg die voor mensen die op het verkeerde bed liggen, dat zijn mensen die in het ziekenhuis liggen en eigenlijk naar een verpleeghuis zouden moeten, maar geen plek in de regio is. Zou je dat nou niet kunnen combineren of iets in die orde? Op die bijeenkomst waren ook de Zorgfederatie, was ook Sint Maarten. En ook daar waren wel ideeën om dat met elkaar te verzinnen, om te kijken of we daar een oplossing kunnen vinden. Dat vraagt dan nieuwe vormen, dat vraagt andere ideeën en dat vraagt dus tijd. Want dat kun je dus niet alleen met de spoedzorg en de huisartsen in Oldenzaal regelen. Je hebt dan gewoon even tijd nodig om met elkaar daarop in te zetten. En dat is waar wij op dit moment op aan het drukken zijn. Kijken of wij de tijd krijgen om te zorgen dat wij A, de spoedzorg in Noord-Oost-Twente overeind houden. En dan zou het heel mooi zijn dat dat in combinatie gaat met een andere vorm van zorg, zodat we hier niet over 2 jaar weer zitten. Want dat is volgens mij niet een oplossing. Je zult een spoedpost moeten hebben die ook langdurig, zonder dat wij daar hele grote problemen over hebben, dat het open blijft. Wij denken wel dat als op 1 of 10 oktober het besluit wordt genomen de post te sluiten, wordt dat erg ingewikkeld. Want alles wat weggeorganiseerd wordt, krijg je niet zo weer terug. Dus wij zijn op dit moment maximale druk aan het uitoefenen op alle partijen die daarbij betrokken zijn. De directeur van de spoedpost zegt daarbij wel, een zak geld is niet wat helpt. A, omdat als het alleen over de spoedpost gaat, het structureel is en structureel kun je daar ook als gemeente geen geld bij doen. Dat wil zij niet eens. Maar zij zegt, het heeft ook te maken met de grote problemen rondom het vervullen van vacatures van zowel verpleegkundigen als huisartsen. En met name in Losser is op dit moment al een probleem rondom de vervulling van vacatures of van een praktijk van een huisarts die zij op dit moment niet gevuld krijgen. Dat heeft ook allerlei andere achtergronden, maar al die problematiek loopt wel door elkaar. Dus we hebben deze week nog weer een aantal gesprekken. Daarbij is aangeschoven op dit moment ook de provincie. Daarbij is ook de landelijke politiek in stelling gebracht. Dus wat wij doen is maximaal proberen in te zetten op tijd te krijgen om een andere vorm te organiseren.
Dank u wel, wethouder Duursma. Hebt u nog... Mevrouw Zwier heeft nog een aanvullende vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wethouder, de meeste informatie die u net hebt gegeven hebben wij natuurlijk al wel in de krant gelezen, want de krant staat er iedere dag bijna vol van. Ik vind het ook jammer dat we alles uit de krant moeten lezen, ook even dat vooropgesteld. Ik had misschien wel iets netter gevonden als u een keer de fractievoorzitters daarna nog een keer weer gebeld had en u hebt voor de zomer gebeld. Maar ze zijn natuurlijk niet de hele zomervakantie op vakantie geweest. Dus het was misschien wel iets, dit was nou wel een onderwerp geweest voor een actieve informatieplicht, om het maar even zo te zeggen. Die alternatieven die hebben wij natuurlijk ook al gehoord, samen met verpleegzorg. Ik zou het ook, ik wil ook met klem dat u naar alternatieven gaat zoeken. Ik bedoel, het is heel leuk als je in dicht bij Oldenzaal woont of in Oldenzaal of naar Hengelo moet. Of als je dichtbij woont, maar ik woon zelf ook in het buitengebied. En voor mij is het met eigen ervaring, ik ben vorige week naar Enschede geweest, naar het ziekenhuis. Nou, het is niet te doen, dat zal ik u wel vertellen. We konden met de auto helemaal niet bij het ziekenhuis komen. Dus hoe wil je bij de spoedeisende hulp daar komen? Misschien dat er ook een alternatief is om eens over de grens te gaan kijken. Zou misschien ook goed zijn voor de plaatsen in het grensgebied. Maar ik wil, als u steun nodig hebt, en ik heb ook op social media gezien dat de provincie en het Tweede Kamer zich ook roeren. Dus er wordt druk uitgeoefend, dat geloof ik ook meteen. Maar ik hoop toch echt dat u echt tijd kunt winnen om ook naar alternatieven te zoeken. En er zijn genoeg partijen die mee willen denken en die hierin mee willen doen. Dus, en ik hoop wel dat u ons op de hoogte gaat houden van het een en ander. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Swiep. Mevrouw Duursma, wilt u hierop reageren?
Ja, graag. Ik heb aan de vooravond de fractievoorzitters hiervan uitgebreid op de hoogte gesteld. Inclusief alles wat wij aan het onderzoeken zijn. Inclusief de discussie die hier opgevoerd is. En als er de dag na een overleg iets in de krant staat, ja, sorry, daar kan ik niet aan. Daar kan ik ook niet aan doen. Dat lijkt me heel logisch. Want niet alles heb ik in de hand. En één ding even heel duidelijk. Wij beslissen hierover niet in deze raadzaal, helaas. Er wordt besloten bij de huisartsen, die zijn daarvoor verantwoordelijk. En ja, zij ontvangen alle steun. En ja, wij gaan aan alle kanten zorgen dat wij proberen hier de organisaties zo in te richten dat maar Wij kunnen geen eisen met handen breken. Dus ik wil daar heel hard op duwen. Maar we hebben tijd nodig om andere vormen te verzinnen. En ik hoop dat de huisartsen, ook die in Hengelo en in Enschede, snappen dat zij die tijd aan ons moeten geven. Dat is een oproep die ik aan de huisartsen doe. Want daar ligt in eerste instantie de formele besluitvorming.
Dank u wel, mevrouw Duursma. Mevrouw Swiep.
Ja, mevrouw Duursma, ik ga geen wel eens niet een spelletje spelen. Maar was misschien wel goed om een keer een raadsbrief eruit te doen. En daar wil ik het bij laten. Maar als u steun nodig hebt bij iets. Ik denk dat de hele raad graag u die steun wil geven. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Swiep. Ik denk dat we hiermee deze vraag kunnen afsluiten. Dan ga ik door naar de volgende rondvraag. En de volgende rondvraag komt van GroenLinks. En die betreft de bekostiging van voortgezet onderwijs. Meneer Meek, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. De problematiek die we in de vorige vraag naar voren hoorden komen, speelt hier natuurlijk ook wel. We hebben een vraag met betrekking tot de zorg over de gevolgen van een nieuwe systematiek voor de bekostiging van het voortgezet onderwijs in krimpregio's. Dat is ook door onze fractie al eens eerder uitgesproken. Inmiddels weten wij van vlak voor de zomerperiode dat minister Slob in de komende 5 jaar maximaal 48 miljoen beschikbaar stelt om dit probleem aan te pakken. Dit lijkt ons overigens te weinig. Tevens staat er in het persbericht, studeert de minister nog op details over de regeling, zoals bijvoorbeeld de maximale afstand tussen scholen. In ieder geval, en daar komt het, wil hij voorkomen dat de witte plekken op de kaart ontstaan, wat daarvan de definitie ook mag zijn. Omdat anders de leefbaarheid van dunbevolkte gebieden in het geding komt. Zo begrijpen wij dus. In dit verband hebben wij 2 vragen aan de wethouder. Is er iets bekend of en in welke mate dit enige oplossing biedt voor de problematiek met betrekking tot Tents Kamercollege Denenkamp in de komende 5 jaar? En zijn er, we hebben daar voor de vakantie het een en ander over gehoord, voor zover u nu weet nog gesprekken te verwachten tussen CONOT en het Tents Kamercollege over vormen van samenwerking? Dat was het. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Meek. Mevrouw Duursma, aan u het woord.
Dank u wel. Nee, we hebben helaas van de minister nog geen duiding gekregen over hoe hij nou die 48 miljoen, hoe die dat ziet. En ook niet wat de condities daarop zijn. De eerste gesprekken die wij toen met het ministerie hebben gevoerd, bleek dat die witte vlekken niet meteen op Dinkeland zouden slaan. Dus dat maakt het wat ingewikkeld. En we hebben, en dat heb ik ook teruggerapporteerd, wel een open oor ontvangen. Maar ik wil heel graag zien hoe ze dit dan gaan uitwerken. Dat heb ik helaas nog niet gezien. Daar wacht Twents Carmel ook met smart op. En de CONOT, Twents Carmel, Consent zijn op dit moment wel aan het praten. Maar eigenlijk wachten we toch de berichten van het ministerie af om te kijken hoe kunnen we nu verder. Twents Carmel is al wel bezig met haar eigen visie daarop te bepalen. En wij verwachten dat dit rondom de herfst, dat wij daar meer informatie over krijgen. Dus er wordt wel voortgang gecreëerd bij Twents Carmel zelf. Maar de duiding van het ministerie is er nog niet en die is heel essentieel in deze. Tot zover.
Dank u wel, wethouder Duursma. Meneer Meek, voldoende? Ik noteer wel even de toezegging dat wij in de herfst, en dat is het bijna, nog nadere informatie van u mogen ontvangen over dit onderwerp. Dan gaan we door naar de derde rondvraag. En de derde rondvraag komt van Burgerbelangen Dinkeland en die betreft lachgas en de AVG. Aan wie mag ik het woord geven? Meneer Maathuis, aan u het woord.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, lachgas valt onder de warenwet en staat niet op de lijst van verboden middelen in de opiumwet. Er is dus geen wettelijke basis voor een verbod op lachgas. Echter, gezien de recentelijke berichten over een 2-tal jonge mensen die overmatig drank en drugs in combinatie met lachgas hadden gebruikt en zijn opgenomen met ernstige lichamelijk uitvalverschijnsel in het MST-ziekenhuis, vindt Burgerbelang Dinkeland van groot belang dat gemeente Dinkeland dit lachgas aan banden gaat leggen in grote evenementen en in openbare ruimtes. En het liefst zouden we het zien in samenwerking met de overige Twentse gemeenten. Voorzitter, ik heb een aantal vragen aan het college. Is het college eens met de stelling dat de openbare orde en veiligheid in het geding komt met gebruik van overvloedig gebruik van lachgas in combinatie met drugs en alcohol? Het tweede, heeft het college al overleg gehad met de andere Twentse gemeentes over een gezamenlijke aanpak om lachgas te ontmoedigen? Als derde punt, heeft het college al over nagedacht voorlichting gegeven, met name aan de jongeren, over gebruik van lachgas en de gevolgen daarvan? En als derde, 3a, is het college bereid om de lachgas te ontmoedigen bij grote evenementen en dan ook dan vast te leggen bij de afgeven van een vergunning? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Maathuis. Ik geef het woord aan de heer Joosten.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, er is nog relatief weinig bekend over de effecten en het gebruik van lachgas als het gaat om, noem maar, recreatief gebruik, dus het lage gebruik. Het Trimbos Instituut doet daar onderzoek naar, maar heeft daar nog geen bevindingen over. We weten wel dat bij hoog gebruik, veelvuldig gebruik, er natuurlijk wel nadelen ontstaan. Er wordt ook gerefereerd naar 2 gevallen in onze regio. We weten inderdaad dat bij een grote en langdurige duur er vitaminegebreken ontstaan, er allerlei stoornissen ontstaan en die dus inderdaad ook wel zorgen baren. De combinatie met alcohol maakt dat waarschijnlijk, en ik zeg even waarschijnlijk, want er is allemaal nog geen wetenschappelijke onderbouwing van, inderdaad ook erger. Het effect van alcohol, het verdovende effect daarvan, heeft ook zijn nadelen op de ademhaling, verstikkingsgevaar bij lachgas. Nou ja, het gebruik van spuiten en bevriezingsgevaar zijn allemaal gevaren. Dus in die zin onderschrijven we de stelling van Burgerbelangen Dinkeland dat er, nou ja, in ieder geval iets in het geding is rondom de openbare orde en veiligheid. Dat heeft er ook toe geleid dat wij al gesprekken gevoerd hebben in de regio. We hebben overleg gevoerd binnen NOT-verband met de gemeentes. We hebben het ook in driehoeksverband gedaan, dat wil zeggen met de politie en het Openbaar Ministerie, om te kijken hoe hiermee om kunnen en mogen gaan. We hebben binnen de veiligheidsregio Twente dit geagendeerd. En we onderzoeken op dit moment ook met name de juridische mogelijkheden om hier iets aan te doen. Want zoals terecht gesteld werd, er is geen verbod op het product. Het is gewoon een warewet die hier van toepassing is. En de titel om het te mogen verbieden hebben we nog niet helemaal gevonden. Daar zoeken we op dit moment naar. Dat brengt ons wel bij de evenementen, want daar is even het speerpunt wat mij betreft op gericht. Bij evenementen, omdat daar het grootschalige alcoholgebruik, maar ook waarschijnlijk het grootschalige lachgasgebruik plaatsvindt, hebben wij in ieder geval al enige tijd geleden initiatief genomen om met de organisatoren in gesprek te gaan en ze vrijwillig eigenlijk te vragen om in hun voorschriften het verbod van lachgas op te nemen. En daar wordt gehoor aan gegeven. Ze begrijpen hun verantwoordelijkheid, nemen die ook, en ze nemen in ieder geval zonder onze dwang al het voorschrip op dat lachgas niet gebruikt mag worden op het evenemententerrein. Dus die winst hebben we alvast te pakken. Of ik dat vanuit een vergunningsverlening verplichtend kan maken, dat wordt nog onderzocht op dit moment. En afhankelijk nog even van dit soort stappen kijken we daarna ook wel verder hoe gaan we communiceren met de doelgroep, zeker via sociale media als het gaat om waarschuwingen en al dan niet regels. Ik hoop dat ik daarmee de vragen beantwoord heb.
Dank u wel, burgemeester Joost. En ik kijk naar de heer Maathuis. Die heeft nog een aanvullende vraag.
Nou, dank u wel voor het beantwoorden van de vragen. Ik heb nog wel één puntje. Dat is, u zei net over, in de voorschriften wordt het opgenomen om het lachgas te verbieden. Hoe gaat zo'n organisatie, want ik denk nu even aan de komende organisatie volgende maand in Rossum. Daar komen zondags 4000 man in zo'n tent. Hoe gaat zo'n organisatie dat mensen, hoe ga je dat controleren? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Maathuis. Meneer Joosten.
Ja, dank u, voorzitter. In het algemeen is het zo dat een organisator zelf verantwoordelijk is ook voor het veiligheidsbeleid ter plekke. En zeker bij zo'n groot evenement worden ook veiligheidsfunctionarissen aangesteld. Die moeten daarop toezien. Er is alleen geen juridische titel om de handhaving af te dwingen. Dat maakt het extra lastig. Dus het zal moeten gebeuren op, nou ja, goed gesprek, aanspreken van de jongeren. Maar je kunt niet hard ingrijpen. Die juridische titel is er niet. Het is ook niet dat wij bij wijze van spreken kunnen ondersteunen met een BOA om daar iets aan te doen. En dat is waar wij naar zoeken. Vinden wij de juridische titel wel ergens dat we in het kader van openbare orde daar toch iets mee kunnen? Even los van die hele warewetdiscussie. Maar zover zijn we nog niet.
Dank u wel, meneer Joosten. Voldoende beantwoord. Oké, gaan we door naar de volgende rondvraag. Die is ook van de fractie van Burgerbelangen Dinkeland en die betreft de AVG. Aan wie mag ik het woord geven? Meneer Broekhuis.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn door een aantal, wij, fractie Burgerlijk en Dingeland, op attent gemaakt door een aantal inwoners over de problemen die hier binnen de gemeente heersen over de wet op de privacy. En daarvoor hebben we een aantal vragen. Is uw college überhaupt de hoogte van hetgeen op onze website staat met betrekking tot het verspreiden van NAW-gegevens aan derden, zowel aan de overheid als aan particulieren? Dan is de vraag, wie regelt dat überhaupt, de website? Bent u er dus geïnformeerd? Dan komt erbij in een brief, de dato 30/7 geeft u aan dat u adressen doorgeeft aan derden. Terwijl in een brief van 22 augustus, dus nog geen maand later, geeft u aan, er wordt geen informatie aan derden verstrekt. Dat lijkt volstrekt tegenstrijdig. Dus vandaar dan de automatische vraag van, waar is het nu correct? Dus daar zouden we graag een duidelijk antwoord willen hebben. Houden wij ons als college en als gemeente aan de richtlijnen zoals die door de wet zijn gesteld? Even kijken. Hebt u contact gehad met de instantie, mochten er onduidelijkheden zijn betreffende regelgeving? Ik kan me voorstellen dat misschien sommige dingen onduidelijk zijn en dat een stukje gewenningsproces is. Dus vandaar de vraag van, is dat een en ander gecommuniceerd? Bent u zich ervan bewust dat u misschien zelfs in overtreding bent? En wat gaat u daaraan doen? En kunt u dan de raad volgende keer garanderen dat we ons in de toekomst aan de wet zullen houden? Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Broekhuis. Meneer Joosten.
Ja, voorzitter, laat ik maar vast beginnen dat we ons vandaag al aan de wet houden. Dat helemaal niet, wat mij betreft, een discussie is. Maar ik ga even het een en ander toelichten. Wij hebben vorig jaar, eind vorig jaar, in deze raad een verordening vastgesteld. Gegevensverstrekking, basisregistratie personen van onze gemeente. Op basis waarvan ook vervolgens het college een regeling heeft vastgesteld hoe die verordening toepassen. Daarin is vastgelegd, en dat is allemaal binnen de kaders van de wetgeving, dat wij gegevens mogen verstrekken aan derden buiten de doelgroep waar we het verplicht aan zijn te verstrekken. Want er zijn ook andere overheidsorganisaties waar we het gewoon aan moeten verstrekken. Denk gewoon even aan politie, CBS, dat soort instanties. Maar we hebben hier vastgesteld in de verordening dat partijen met een maatschappelijk belang, denk dan ook vooral even aan zorgorganisaties, ouderenzorg, jeugdzorg, Stichting Welzijn, dat soort organisaties die voor ons maatschappelijk belangrijk zijn, dat we die ook die gegevens mogen verstrekken. Het is alleen zo dat de inwoner daar tegen deze categorie best bezwaar zou mogen maken, toch wil ik niet dat jullie mijn gegevens aan die verstrekken. En dat kan dus, dat kan verzocht worden. En dan doen we dat ook. De briefwisseling waar dan gerefereerd wordt, daar is dus onduidelijkheid over, blijkbaar hoe die geïnterpreteerd is. Er is een brief verstuurd waarin aangegeven is dat wij gegevens mogen verstrekken. In zijn algemeenheid. In de categorie zoals ik die net heb uitgelegd. Vervolgens is ook gevraagd of er een gegeven verstrekt is naar een andersoortige partij. Een commerciële partij, dat is een muziekvereniging zelfs genoemd. Die hebben we dus niet verstrekt. Dat is nog een keer onderzocht, dat is niet gebeurd. In die zin hebben we ook geen enkele overtreding begaan. Dat hebben we in ieder geval, weet ik, aan één inwoner te proberen duidelijk te maken. Die zou dat ook moeten weten, maar of er andere inwoners zijn die geklaagd hebben bij Burgerbelangen van Dinkeland, dat weet ik dan niet. Maar wij hebben in ieder geval met onderzoek kunnen vaststellen dat daar niks fout gegaan is. U refereert ook nog even aan de website, en die heb ik nog eens nagekeken. Het staat niet fout op de website, maar ik kan me ook voorstellen dat we daar nog net even een zin aan moeten toevoegen om het nog duidelijker te maken. Met name die categorisering van die maatschappelijke organisaties zou misschien helpen om die nog even toe te voegen om de... Nee, in ieder geval onrust weg te nemen dat we zomaar zouden verstrekken. Dus daar ga ik dan nog wel even naar kijken. Dat kan ik me nog wel voorstellen. Volgens mij heb ik eigenlijk daarmee impliciet alle vragen beantwoord. Inclusief ook wel dat we nogmaals geen overtreding begaan hebben. En in die zin ook naar de toekomst toe niet zullen gaan doen waarschijnlijk.
Dank u wel, meneer Joosten. Hebt u nog een aanvullende vraag, meneer Broekhuis, of is dit voldoende?
Nou, het is in ieder geval zo pas, denk ik, om even netjes dankjewel te zeggen voor de antwoorden. En we zien dan die verandering, die verduidelijking op de website tegemoet. En dan hopen we dat ook voor onze inwoners alles duidelijk is. Dank u wel.
Dan noteren we dat even, dat de informatie over de website wordt toegestuurd. Dan gaan we door naar de volgende rondvraag. En de volgende rondvraag wordt gesteld door de fractie van de VVD. En die betreft de verkeerssituatie in Weerselo. Ik denk dat ik meneer Poffers daarvoor het woord mag geven.
Dank u wel, voorzitter. Vanochtend is er helaas toch een start gemaakt met de werkzaamheden aan het Beekpad. Tot grote frustratie van onder andere ouders wonen op het Reesman die dagelijks via deze route hun kinderen veilig naar school brengen. Nu moeten ze hoogstwaarschijnlijk via de Voortmors, waar nog steeds sluipverkeer doorheen rijdt, komende vanuit de bouwweg van het Reesman. De vragen. Op welke wijze heeft het college deze werkzaamheden aan het Beekpad gecommuniceerd met de verschillende aannemers, het waterschap, de inwoners van Weerslo, de Aloysiusschool? En denk hierbij aan aankondiging, aangeven van de omleiding enzovoorts. Vraag 2. Waarom is er toch voor gekozen om te starten met de werkzaamheden aan het Beekpad, nadat de inwoners van Weerslo en dan met name de ouders met kinderen al het nodig hebben moeten tolereren de afgelopen weken met betrekking tot de verkeerschaos? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Poffers. Eigenlijk zou dit een vraag zijn voor meneer Blokhuis, maar dat neemt mevrouw Duursma over. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb hierover met mijn collega gesproken. Er is gecommuniceerd met de inwoners van de Voortmors. Daar is ook een avond geweest. De dorpsraad weet hier ook van. Er is met aannemers gecommuniceerd, er is met het waterschap gecommuniceerd. En wat hierin belangrijk is, is dat er is geconstateerd dat er geen grote effecten zijn op de andere situatie die in Weerslo speelt. En dat is ook de reden dat ze het nu doen. Maar ook een andere zaak die daarin van belang is, is dat op het moment dat je de werkzaamheden later gaat doen, het waterschap waarschijnlijk de werkzaamheden niet meer zou kunnen uitvoeren in verband met de verhoging van de waterstand, omdat het water waarschijnlijk naar de komende weken weer een hogere waterstand gaat geven. En er is bewust gecommuniceerd met de inwoners van de Voortmors en die zijn ook heel erg blij. Dit komt voort uit allerlei wensen die ook aan de Voortmors leven om dit aangepakt te krijgen. Voor de inwoners van het Reestman, ik weet dat er veel gefietst wordt over de Beekweg. Het is een looppad, maar er wordt veel gefietst. En feitelijk kunnen zij over de Voortmors fietsen. En op dit moment zijn er op 5 plekken verkeersregelaars om zoveel mogelijk te zorgen dat de regels en de aanduidingen die er zijn om de goede routes te gebruiken gehandhaafd worden. En ook te zorgen dat auto's daar niet komen waar ze niet horen te zijn. Het blijft ingewikkeld als inwoners toch altijd maar weer routes zoeken en zich niet houden aan de bewegwijzering. Dat is iets waar wij weinig aan kunnen doen. Wat wij wel gedaan hebben is de politie vragen om daar extra alert op te zijn. En die gaat de komende tijd ook extra controles uitvoeren om te zorgen dat dat mensen zich wel houden aan de regels die gelden. En ja, helaas, het is zo en het is heel vervelend. Maar het betekent wel, het moet eerst slechter worden voordat het beter wordt. En gelukkig duren de werkzaamheden niet zo heel erg lang. Dus wij proberen op alle mogelijke manieren de veiligheid te borgen, te zorgen dat mensen de routes op de goede manier gebruiken. En voor deze situatie aan het Beekpad, wij horen van de inwoners van de Voortmors dat ze heel blij zijn dat werkzaamheden wel zijn uitgevoerd en worden uitgevoerd. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Duursma. Voldoende, meneer Poffers? Ja? Oké, dan sluiten we hiermee agenda punt 4 af. En dan wil ik graag verder gaan met agenda punt 5. En dat betreft het voorstel in zaken kennisnemen van de ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Twents. De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente heeft conform de wet gemeenschappelijke regeling haar ontwerpbegroting 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt de gelegenheid geboden om hun wensen en bedenkingen middels een zienswijze te uiten. En het college stelt voor een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 vanwege het ontbreken van een onderbouwing van de noodzaak van de opgenomen uitbreiding van 1 FTE formatieve ruimte voor overheid. Portefeuillehouder is burgemeester Joosten. Ik kijk even rond. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Of wie wil daarover vragen stellen?
Voorzitter, mag ik eerst een korte toelichting geven?
Dat mag, met instemming van alle andere deelnemers aan deze vergadering. Ja, dan geef ik u als eerste het woord.
Dank u, voorzitter. Ik vraag dat namelijk omdat er een feit is wat niet op schrift gesteld was, omdat dat recentelijk is, dat ik toch mondelingen toch even wil meegeven aan de commissie hier in de beraadslaging. Dat is namelijk het volgende. Er wordt verwezen in de stukken naar het proces dat wij doorlopen met Enschede. Maar ook rondom de gemeente Hengelo speelt nu iets. De gemeente Hengelo heeft in de gemeenteraad ook een zienswijze besproken. En daarin heeft men in ieder geval besloten om niet akkoord te willen gaan met de begroting. Omdat men garanties wil hebben rondom kostenbeheersing. De discussie rondom een Twentse norm wordt dan gevoerd. Ik snap die zorg, maar de vraag is hoe je dat als voorwaarde kunt stellen. Maar ze spreken daarbij uit dat als geen gehoor wordt gegeven aan hun garantiestelling, zij net zoals Enschede het voornemen hebben om de inbreng te reduceren tot de minimale wettelijke taken. En dat zou A, een effect kunnen hebben als dat gehonoreerd wordt op de begroting, maar B, komen we in eenzelfde juridisch conflict terecht zoals met Enschede. Ik denk wel dat het goed is dat u dat weet, dat dat ook speelt. Ik denk dat moest ik even melden voordat we hierover praten.
Dank u wel voor deze melding. Dan begin ik de vragenronde graag bij de heer Teijing van de VVD.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, dank u wel, meneer de burgemeester, voor de toelichting. Want daar ging juist ook onze vraag over de recente ontwikkeling in Hengelo. We zijn het natuurlijk wel eens met het feit dat er zienswijze ingediend wordt door de gemeente Dinkeland op dit stuk. Ik had dan nog een tweede vraag aan u willen stellen. Misschien dat u die nog kunt beantwoorden. Is of er al na het nieuws is op het ultieme compromisvoorstel wat de gemeente Enschede nog heeft gedaan aan de omgeving. Is daar iets meer van bekend? Of sluit dat aan bij uw beantwoorden of uw epistel of Hengelo op dit moment? Met andere woorden, gaat het dreigement van Enschede ook uitgevoerd worden?
Dank u wel, meneer Teijink. Zullen we het hele rondje even afgaan? Ja, dan geef ik meneer Slots, wou je nog een vraag stellen? Nee? Oké. Okay. Geef ik woord aan de heer Meek.
Dank u wel, voorzitter. Ook in de laatste mededeling van de burgemeester is er in elk geval een van mijn vragen beantwoord. Op zich gaan wij akkoord met het toch het indienen van die zienswijze. Waar ik nog wel graag even een toelichting op wilde hebben, is dat ik, er is dus een verschil tussen, als je het doet op basis van formatie of op basis van inwoneraantal. Waardoor ontstaat dat eigenlijk? Kijk, als het om afrondingen gaat, kan ik me er iets bij voorstellen, maar soms zie ik als een duidelijk verschil. Misschien kunt u daar nog even toelichten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Meek. Meneer Schiphorst.
Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals de burgemeester al aangaf, in de toelichting is Hengelo nu ook anders bezig dan wij hadden gehoopt. In de vorige vakantie hebben wij dit ook gehad. En het verschil met nu is dat er dus het compromisvoorstel, zoals meneer Teijink al aangaf, er nu bij zit. De financiële nadelen voor Dinkeland €12.000. Dat, als ik dat goed lees, dan komen we dan nog redelijk goed weg. Maar wat als Enschede niet met het compromis voor akkoord gaat? En wat als Hengelo er ook bij komt, welk financieel risico loopt Dinkeland?
Dank u wel, meneer Schiphorst. Meneer Jochems.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag die wij hebben gaat meer over de inschatting die de burgemeester kan maken over, gaat dat echt tot een rechtszaak komen, denkt u? Hoe recht houden de andere gemeenten de rug ten opzichte van die twee grote gemeenten die nu weerstand bieden? En nou, ik sluit ook wel aan wat de heer Schiphorst zegt. Mocht dat nou om wat voor reden dan niet gebeuren of mocht dat wel gebeuren, zit er nog financiële consequenties aan voor de andere gemeenten? Dat is eigenlijk onze belangrijkste vraag. En verder, wij kunnen ook wel instemmen met het voorstel zoals het nu ligt. En ook dat de zienswijze ingediend wordt. Ja, en als wij als enige deze zienswijze indient, wat is dan de kans dat die zienswijze ook wordt overgenomen? Dank u.
Dank u wel, meneer Jochems. Dan geef ik het woord aan burgemeester Joosten.
Ja, dank u, voorzitter. In de zomer is er gesproken over een zogenaamd ultiem compromisvoorstel. Dat heeft tot geen resultaat geleid. Daarom heeft het bestuur ook onverkort dezelfde begroting aan ons voorgelegd om daar nu over te beslissen. Dus er is geen compromis. We zitten dus in de situatie dat Enschede de begroting afwijst om reden van de discussie over de verdeelsleutel. En het verschil voor onze gemeente tussen die twee systemen van verdeelsleutel, is het op inwoneraantal of is het op ingebrachte FTE's, is rond de €6.000. Want de €12.000 waar meneer Schiphorst naar refereert, is eigenlijk voor Norbekracht totaal onze activiteit. Dus voor Tuberg en Dinkeland samen. Dus gemakshalve even rond de €6.000. Het verschil tussen die twee systemen. Voor andere gemeenten ligt dat af en toe veel hoger. Voor of nadelig. De juridische situatie is zo dat in de laatste bestuursvergadering van het ODT wel heel duidelijk werd dat er een overgrote meerderheid blijft bij het reeds ingenomen besluit of aangenomen besluit. De verdeelsleutel, dat is namelijk vorig jaar gewoon bij meerderheid besloten. En ja, houdt men de rug recht? Ja, ik kan geen garanties geven, maar het was toen een vrij duidelijk rondje wat gemaakt werd door langs alle bestuursleden. Die bleven bij, jongens, we hebben dat besloten, we gaan door op deze manier. Ja, leidt dit tot een juridische procedure? Ja, dat durf ik eigenlijk wel te stellen. Hoe die eruit ziet, weet ik niet. Want dit geschil, ja, dat gaan we voor het eerst ook een keer meemaken nu, hoe dat moet uitwerken. Maar dat wordt het wel. Daar ben ik niet blij mee, moet ik in alle eerlijkheid zeggen, want dat getuigt niet van een goede manier van samenwerken. Maar er zit ook wel weinig beweging, ook bij Enschede, om begrip te hebben voor, ja jongens, we hebben toch dingen besloten. Want hoe kun je nou besluiten met elkaar als je daarop terug wil komen elke keer? Ja, dat is een beetje de teneur van de discussie ook telkens. Welk risico lopen we financieel? Nou, als de verdeelsleutel, stel nou eens, men zou toch bij een grote meerderheid alsnog willen meebewegen met die verdeelsleuteldiscussie, ja, dan is ons risico rond de 6.000 euro. Ik zou bijna zeggen, dat is te overzien. Wat gebeurt er nou met dat geschil, omdat Enschede dus minder FTE's inbrengt, en in die zin ook voor minder dekking zorgt, wil zorgen voor de overheid, überhaupt, want ontstaat dus, als zij dat niet willen betalen, nog een ander probleem. In feite moet de ODT dan een incassoprocedure gaan starten, want er is een aangenomen begroting en men moet gewoon betalen conform begroting. En als Enschede weigert, dan CQ Hengelo eventueel, ja, dan moet er een incasso gaan starten. Nou, dat is dus een zijspoor binnen dezelfde juridische procedure eigenlijk. Lopen we daar risico's dat Enschede in het gelijk gesteld wordt? Ja, ik kan dat niet overzien. Theoretisch zeg ik ja. Wat betekent dat dan voor ons? Ja, dan betekent het iets meer dan 6.000 euro. Zeer zeker. Maar het gaat ook geen tonnen kosten. Maar dat kan ik nu niet overzien. Dus ja, meer kan ik er denk ik niet op toelichten op dit moment.
Dank u wel, burgemeester Joosten. Zijn er naar aanleiding van dit verhaal aanvullende vragen binnen de fracties? Ik kijk even rond. Niemand aanvullende vragen? Dan wil ik dit onderwerp afsluiten. Hoe wil men dit onderwerp behandelen in de raadsvergadering? Oké, maken we daar een hamerstuk van. Oh, meneer Meek.
Ja, sorry, voorzitter. Het zou kunnen zijn natuurlijk dat de burgemeester tegen die tijd nog nieuwe dingen te melden heeft. Dus, maar goed, dat gebeurt dan ook, neem ik aan.
Meneer Joosten.
Ja, voorzitter, ik vind het prima als we dit tot hamerstuk verheffen. Maar ik wil ook absoluut de toezegging doen, mocht er ander nieuws zijn voor die datum, dat ik dat zeker inbreng en dan maken we er gewoon weer een bespreekstuk van.
Sorry, dan noteren wij deze toezegging dat wanneer inderdaad nieuws is vanuit de omgevingsdienst, dat daar meteen melding van wordt gemaakt richting de raad. Dank u wel voor de toelichting en dan gaan we verder naar het volgende onderwerp. En dat is onderwerp 6, voorstel in zaak voortzetting samenwerkingsovereenkomst sociale zekerheid Almelo-Dinkeland te Bergen. Wie binnen de fracties mag ik daarover het woord geven? Ik zie geen vingers links. Meneer Meek, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was eigenlijk benieuwd, of ben eigenlijk benieuwd naar. Op zich ben ik het eens met het voorstel, laat ik daarmee beginnen. Ik ben eigenlijk benieuwd naar de ervaringen tot nu toe. Ik zie niet expliciet benoemd, maar ik neem aan dat ook Tebergen dan dat jaar erbij plakt, om het maar plat te zeggen. Dat zijn mijn beide vragen, dank u wel.
Dank u wel, meneer Meek. Mevrouw Swiep.
Dank u wel, voorzitter. Afgelopen maart heeft de wethouder aangegeven dat de raad voor de zomer een voorstel zal ontvangen in zaken beschut binnen. Anders krijgen we geen aanbesteding meer rond, aldus de wethouder. Nu september 2019 volgt er een raadsvoorstel met daarin het besluit wederom het contract met Soweco 1 jaar te verlengen. Dit is de tweede verlenging al, volgens mij. Wij zijn hier zeer verbaasd over. En waarom nu weer een verlenging? Dan wouden wij graag wat weten de financiële positie van Soweco, hoe u daarmee zit. En dan staat er, willen wij graag weten in welke fase van het onderzoek is het college momenteel bezig met betrekking tot de doelgroepen die eventueel gebruik gaan maken van het Norbehoes. En dan willen we eigenlijk ook wel graag weten, wat is nou het Narbehoes precies? Er wordt ergens genoemd, het Narbehoes is één locatie voor dagbesteding. Maar wij hebben altijd gesnapt dat het Narbehoes geen stenen waren. En wanneer ontvangt de Raad een voorstel over beschut binnen dat de doelgroep voor de komende jaren zekerheid en stabiliteit biedt? Dat waren onze vragen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Swiep. Ik geef het woord aan mevrouw Duursma. Excuus. Oké. Mevrouw Koerst, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, niet veel aanvullende, want inderdaad, onze vraag was ook hoe het zit met een. Is er nu al sprake geweest van een evaluatie over hoe het allemaal loopt? Want we krijgen een beetje het gevoel dat nu het contract inderdaad weer verlengd wordt om dan te gaan evalueren. Maar wat is er nu al in het verleden gebeurd aan een evaluatie? Dus eigenlijk een beetje dezelfde vragen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Koers. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Duursma.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het gevoel dat het een beetje door elkaar loopt, want waar wij het hier over hebben is met name de uitvoering van de bijstand die door de gemeente Almelo voor doelmatigheid en rechtmatigheid voor ons wordt uitgevoerd en heeft in die zin niet te maken met Soweco. Dus wat wij hier doen, en dit contract verlengen wij inderdaad met 1 jaar, en daarmee creëren wij dat alle contracten die wij op dit gebied hebben op dezelfde datum aflopen. En creëren we dus ook dat wij in 1 keer met elkaar een besluit kunnen nemen over ja, ook beschut binnen. Maar dat heeft dit voorstel ziet daar niet op toe. Dit gaat puur over de bijstand. En dat is dus de reden waarom wij dit 1 jaar willen verlengen. Wij konden dit nog 1 jaar verlengen. Dus het heeft niet te maken met een aanbesteding die wij voor beschut binnen doen. De aanbesteding waar het hier over ging, en daar is wel lang over gediscussieerd, dat heeft te maken met het feit dat zowel de gemeente Almelo als de gemeente Dinkeland eigenlijk zeiden van goh, wij willen dit niet zomaar in een aanwijzingsbesluit doen. En dat de jurist van de gemeente Almelo zegt, ja dat kan wel zonder, dit kun je gewoon een contract voor elkaar opmaken. En dat de jurist van de gemeente Dinkeland zei, dat kan niet, dat moet je dan aanbesteden. Dus dan moet je de uitvoering van de bijstand, moet je gaan aanbesteden. En het bijzondere was dat die 2 juristen van hetzelfde kantoor kwamen. Dus dat leverde een wat rare discussie op, want wij kregen daar geen duidelijkheid over. En dat heeft wel gemaakt dat het voorstel een poosje heen en weer is gegaan, omdat er juridische onduidelijkheid was. In de tussentijd ontstond toen de discussie rondom Soweco. Toen hebben we gezegd, oké, wij verlengen het contract met de sociale dienst in Almelo voor de duur van 1 jaar. Met name de back-office zit in Almelo. De front-office is op dit moment al gehuisvest door allerlei bijeenkomsten en spreekuren in Dinkeland, in het gemeentehuis hier, staat ook altijd in het krantje. Maar dan lopen de contracten gelijktijdig af en dan kunnen we het hele project in 1 keer doen. En dat is waar de Raad tot aan december, en dat is ook de reden, tot aan december krijgt u daar, worden daar de voorstellen gemaakt. Daar wordt u nog voor uitgenodigd om ook daarover mee te denken. Dan is het eerste halfjaar van het volgend jaar zullen daar ook de raadsvoorstellen komen. En dan is de implementatie in de tweede helft van volgend jaar. Dus daar zitten nog allerlei keuzes in. Daar wordt u op bevraagd. Daarvoor krijgt u uitnodigingen. Maar dit is dus een onderligger om dat te kunnen doen. Zo moet u het eigenlijk zien. Als we de vraag van GroenLinks was de ervaring tot nu toe. Op zich doet de gemeente Almelo de uitvoering van de bijstand keurig conform de afspraken. Dus daar zit geen problematiek. Er zijn allerlei afspraken erover gemaakt en die zijn op zich ook nog scherper gesteld. Dus dat is niet het probleem. Dus de uitvoering van de bijstand gebeurt zowel doelmatig als rechtmatig. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Duursma. Ik kijk de kring nog even weer rond. Ik zie een vinger bij mevrouw Koehorst, bij de heer Meek en mevrouw Swiep. Graag in die volgorde. Mevrouw Koehorst.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dan vraag ik me toch inderdaad even af. U gaf al aan dat de frontoffers wel hier nu in Dinkeland zit door bijeenkomsten en dergelijke. Is daar al een evaluatie naar geweest? Want ik geloof zeer zeker dat de gemeente Almelo het rechtmatig en wetmatig allemaal netjes uitvoert. Maar is er al een evaluatie geweest naar de ervaringen van de inwoners van Dinkeland? Daar ben ik heel benieuwd naar. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Koehorst. Meneer Meek.
Ook van mijn kant dank voor de beantwoording van de ene vraag die ik stelde aan de wethouder. Ik had trouwens nog een andere vraag, maar die is misschien wel zo vanzelfsprekend te beantwoorden dat ze hem daarom misschien vergeten heeft. Ik veronderstelde en veronderstel dat ook Terbergen dit jaar uitstel vraagt. Dank u.
Dank u wel, meneer Meek. Mevrouw Zwiep.
Ja, dank u wel, voorzitter. U hebt het over het hele project aanbesteden. Zou u mij kunnen zeggen wat dat hele project dan inhoudt? Dat noemde u net. Dan gaan we het hele project aanbesteden. Maar ik lees in die nota die erbij zit, arbeidsparticipatie, daar lees ik toch heel duidelijk in. Ik zal het er even bij pakken wat ik bedoel. Dinkeland 10.000 uit de ambitie inclusieve samenleving, inspanning. Wij gaan dag-invulling vanuit één lokale voorziening laten plaatsvinden. Het zogenaamde Norbushoes. Is dat dan nog een besluit wat wij nog gaan nemen? Wat is dan nou echt het Norbushoes? Want daar heb ik nog nooit volgens mij een antwoord op gehad. Maar dat kan ook aan mij liggen hoor, dat ik dat... Maar dus er worden al wel in die nota worden een aantal routes voorgesorteerd. En daarom waren onze vragen van hoe moeten wij dit dan zien? Want als wij met het voorstelakkoord gaan en deze notitie zitten achter, hoe verhoudt zich dat met elkaar? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Zwiep. Wethouder Buursma.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Meek Terbergen doet het exact hetzelfde. Dus dat is geen discussie. Er zijn ervaringen geweest, de PvdA vraagt daarna, van goh, hoe ervaren nou de inwoners van Dinkeland de dienstverlening? Dat is niet een evaluatie die gemaakt is voor publicatie, maar op zich wordt de evaluatie als goed ervaren. Dus de inwoners die gebruik maken van de sociale dienst, die ervaren het op zich als goed. Ze krijgen wel opmerkingen terug in de zin van als ze naar Almelo moeten dat ver weg is. En zo af en toe zie ik nog steeds dat de inwoners het gevoel hebben dat zij toch iets in Almelo moeten doen. Meestal kunnen we dat anders organiseren en hier in het gemeentehuis organiseren. De samenwerking met de mensen die vanuit Almelo hier werken is ook heel erg goed. Door het dichtbij en in dit gemeentehuis te plaatsen zie je ook dat de samenwerking beter wordt. Dus dat loopt wel, maar dat zegt nog niks over hoe de toekomst eruit gaat zien. En daarom verlengen wij ook maar een jaar. En het klopt, mevrouw Zwiep, dat het Norberhoes, dat is een van de onderwerpen die in het project, maar niet het hele project wordt aanbesteed. Het ging over de aanbesteding van de sociale dienst die wij eventueel zouden moeten doen en wat we nu niet doen omdat wij een aanwijzingsbesluit nemen. Daar zat de discussie op. Het hele project gaat over de uitvoering van de P-wet in de hele breedte. En dat is het project wat het komende anderhalf jaar gaat spelen en waar u het eerste dit naar december toe nog bijeenkomsten over krijgt. En dan zult u ook, het ligt eraan de vervolgstappen, maar in dat project wordt ook het Norberhoes nader geduid. En daarover wordt er ook nog met u gesproken, voordat wij dingen gaan opschrijven. Het enige wat nu voorligt is de verlenging van het contract sociale dienst voor de bijstand. Dat is wat wij vragen van u.
Dank u wel, mevrouw Duursma. Ik kijk nog even rond. Mevrouw Zwiep.
Ik heb eigenlijk nog een hele korte vraag. Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of u het met mij eens bent, maar dan vind ik die nota die erachter zit, arbeidsparticipatie, behoorlijk verwarrend. Daar komt namelijk alles aan bod. En daar staan... Ik ben daardoor een beetje in verwarring gebracht. Er staan hier al bepaalde uitspraken in. Er staan bepaalde dingen bij. Dus misschien had u die beter weg kunnen laten. Dan was het misschien niet zo verwarrend geweest voor mij. En misschien ben ik de enige die dat verwarrend vindt. Maar ik vond dat
Verwarrend, ja, ze knikken. Ja, ik denk dat ik de enige ben. Maar maakt me niks uit trouwens. Maar ik vind dit verwarrend. Want ik lees hier allemaal dingen in en dan denk ik van, ja, en nou? En wat gaan we nou doen? En als we dit nou hiermee akkoord gaan, gaan we dan ook met die nota akkoord? Wat, ik vind het gewoon, ja, nou ja, ik val in herhaling.
Wat is concreet uw vraag, mevrouw Zwiep?
Of het zij het ook verwarrend vindt, maar dat vindt ze dus schijnbaar niet. Maar wat ik van dat stuk moet vinden.
Wethouder Duursma.
Ja, en dan val ik ook in herhaling. Volgens mij gaat het gaat echt sec over dit stuk. En ik heb geprobeerd dat stuk zo scherp mogelijk aan de voorkant te maken. Ja, er waren een heleboel achtergrondinformatie. Die hadden we u ook niet kunnen geven, dat klopt. Het is altijd een afweging of je achtergrondinformatie er wel of niet bij doet. Want dit is wel iets wat in ieder geval nog aan de orde gaat komen. Tot zover.
Dank u, mevrouw Duursma.
Dan hoop ik niet dat we dat, wanneer wij akkoord gaan met dit stuk, dat wij ook met die nota de achterakkoord gaan. Want dat is voor mij de verwarring. Dus laat me het daar even duidelijk hebben.
Ik kijk nog even naar wethouder Duursma.
Nou, daar wil ik wel heel duidelijk over zijn. Nee, daar gaat u niet mee akkoord. U gaat akkoord met het eenmaal voor één jaar aanwijzen van de gemeente Almelo als uitvoerder van de sociale dienst. Dat is wat hiervoor ligt. En dat is waar u mee akkoord gaat.
Dank u wel, wethouder Duursma. Ik denk dat we deze toezegging even moeten noteren. Als zijnde dat het alleen betreft de bijstandsgerechtigden en niet dat de nota niet daarin verkeerd uitgelegd moet worden. Ik denk dat ik het zo goed geformuleerd heb. Ik kijk even naar wethouder Duursma. Ja? Oké. Dan sluiten we het onderwerp hiermee af. En volgens mij staat er koffie klaar. Wil iedereen koffie drinken of zeggen jullie van afmaken? Oké, dan gaan we door met het volgende onderwerp op de agenda. En dat is punt 7, voorstel in zaken vaststelling, bestemmingsplan Dorpstraat 20, Latrop Brekkelenkamp. Ik kijk even de kring rond, wie heeft hierover in de fractie vragen? Ik begin bij de fractie van Burgerbelangen Dinkeland, meneer Broekhuis.
Dank u wel, voorzitter. Ik was even in verwarring, omdat er nog een andere voorstel eerst agenda kwam, agenda punt 7. Maar...
Excuus, ik kijk even... Ik heb nog iets vergeten, want agenda punt 6 moet ik nog even inventariseren of dat op een hamerstuk gezet kan worden of dat het een bespreekstuk mag zijn. Met de toezegging die zojuist gedaan is, kan het gewoon een hamerstuk zijn. Dus het kan genoteerd worden als een hamerstuk. En dan ga ik nu verder. Ik heb punt 7 hier staan. Ik heb hier Dorpsraad staan, dus... En dan geef ik het woord aan meneer Broekhuis. Daar was ik gebleven. Meneer Broekhuis, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Gaan we verder met onderwerp 8, dus begrijp ik. Allereerst blij met deze ontwikkeling. Dus ik hoop dat de familietijding snel van start kan gaan. Desalniettemin hebben we toch een aantal vragen. Er wordt gesproken over een donkertegebied. En er zou speciale verlichting komen. Verder geen uitleg over gehad, dus ik zou graag daar een nadere toelichting over willen hebben. En kijken van ja, hoe geeft men dat dan gestalte? Hoe gaat men eventueel controleren? Of wat dan ook? Is dat puur een technisch verhaal? Of wat gaat men daarmee doen? Dan de tweede vraag gaat over KGO-plan. Als ik kijk naar de waarde van de grond zoals die nu is, de waarde die men koopt, dus nou denk ik verschil gemaakt zal even van 2200 vierkante meter, dan vind ik het KGO-plan qua waarde aan een zeer magere kant. Volgens mij moet het twee keer zoveel zijn. Dus daar zou ik graag een duidelijke berekening van willen zien. Of althans een duidelijke uitleg. En als derde vraag heb ik de sanering van de voormalige locatie wordt niet overgesproken. Wel over de nieuwe locatie, maar ik zie geen bodemonderzoek over de huidige situatie. En die lijkt me veel belangrijker. Dus daar heb ik graag nog een uitleg over. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Broekhuis. Fractie CDA, geen vragen. Ik kijk even naar rechts. Meneer Tijink, aan u het woord.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, allereerst dank aan het college dat we op deze manier toch dit bestemmingsplan snel kunnen behandelen. Na de desastreuze brand is het mooi dat een ondernemer Latrop weer aan het werk zou kunnen. We zijn ook heel blij met het feit dat er vanuit het dorp Latrop verder geen enkele zienswijze binnengekomen is. En dat er ook heel duidelijk gecommuniceerd is naar de inwoners van Latrop wat de plannen zijn van deze ondernemer. Dus bij deze wensen wij het ondernemer veel succes en dank het college voor de snelle procedure die wij gezamenlijk gaan aangaan in dit geval. Dank u wel.
Ik bespeur geen vraag, meneer Tenk. Is dat correct? Mevrouw Koehorst.
Voorzitter, dank u wel. Nou, wij hebben inderdaad verder ook geen vragen. Wij weten wat voor enorme impact de brand heeft gehad voor de ondernemer. En ook fijn om te zien dat er inderdaad geen zienswijzen zijn ingediend vanuit Latrop. Dus wij willen ook de ondernemer heel veel succes wensen met de opbouw van zijn bedrijf.
Dank u wel, mevrouw Koehorst. Meneer Meek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook voor ons is het prima dat dit kan gebeuren, want dat betekent toch een stuk economische activiteit in de Latrop. Maar net zoals een van de voorgaande sprekers, ik heb toch een aantal vragen nog. Allereerst ook van onze kant aandacht voor de wijze waarop die donkerte wordt bewaarheid. U snapt dat ik dat ook wel heel belangrijk vind. Gaat bovendien de vraag, is de overkant nu reeds eigendom van de familie? En een derde vraag, in zekere zin, is dat er staat ergens dat de aanvragers een groter oppervlak nodig denken te hebben. En dat dat gebaseerd is dus op het huidige ruimtegebrek. Moet men dit dan ook verder onderbouwen? Dat heb ik namelijk niet gezien in het stuk. En wij baseren onze medewerking wel op die aanname, heb ik de indruk. Verder staat er, dat is geloof ik ook al eerder gesteld, er wordt onderzoek gedaan naar de toekomstige locatie, maar hoe zit het met de eventuele bodemverontreiniging van de huidige locatie? En tenslotte, onder het kopje cultuurhistorie had ik verwacht iets te zien over de landbouwbank. Want ik fiets dan wel eens een keer langs en dan zie ik dat prachtige, die gevel waar nog staat, landbouwbank. Wordt die dan gesloopt? Dat zou ik jammer vinden, maar misschien is het de enige optie. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Meek. Meneer Schiphorst.
Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons aan bij de VVD en de PvdA. We zijn blij dat er gezinswijzen zijn ingediend. We zijn blij dat het zo snel is opgepakt hier door het college. En we wensen ook de ondernemer veel geluk en wijsheid.
Dank u wel, meneer Schiphorst. Ik geef het woord aan wethouder Brandt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil ook graag namens de ondernemer nog wel even aangeven dat we blij zijn dat we dit onderwerp in deze vergadering mochten inbrengen. Dat scheelt uiteindelijk toch het feit dat we het in september kunnen behandelen en 5 weken minder vertraging voor de ondernemer. Want ondanks alles heeft hij natuurlijk al wel lang genoeg in de problemen gezeten met betrekking tot het afbranden van zijn voormalige ring. Het had natuurlijk wel wat sneller gekund. Hè? Dan had hij op dezelfde locatie weer opnieuw moeten gaan bouwen. Maar omdat er een nieuw plan kwam om naar de overkant heen te gaan, moesten we natuurlijk wel de hele procedure doorlopen. Maar dank nogmaals dat op verzoek deze behandeling vandaag mocht plaatsvinden. Dan kom ik toch even op de vraag, de belangrijkste vraag. De sanering over de huidige locatie. Die wordt de sanering en het slopen wordt door de gemeente gedaan en betaald door de ondernemer. Dus de gemeente is verantwoordelijk voor het slopen en voor het saneren. En de kosten zullen worden gedragen door de ondernemer. Het KGO-plan, daar zijn allerlei cijfers voor bijgezet. Meneer Broekhuis heeft het idee dat dat wel het dubbele zou mogen zijn. Nou, ik heb hier de cijfers liggen. En ja, neemt u van mij aan dat dit exact klopt, wat er zou moeten plaatsvinden. Het derde punt. Met betrekking tot de verlichting in het buitengebied, hè, zodat die lampen niet te lang blijven staan, de schijnwerpers. Ja, dat valt onder het lichtplan van de provincie Overijssel. En daar zijn strikte regels voor opgenomen. En daar zal de ondernemer zich aan moeten houden. Ja, en daar zijn wij natuurlijk dan ook, daar zit handhaving op, als dat niet zo zou zijn. Dus dat zijn eigenlijk de 3 vragen. En verder dank aan de overige fracties die ondernemer succes hebben gewenst. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Brandt. Ik mis nog 1 antwoord op de vraag van de heer Meek betreffende de gevel van de landbouwbank.
Dat antwoord moet ik even schuldig blijven. Dat moeten we even uitzoeken. Met excuus.
Dank u wel, wethouder Brandt. Ik kijk even rond of er nog aanvullende vragen zijn. Ik zie nog een hand bij meneer Meek. Aan u het woord.
Ja, ik had overigens nog een vraag gesteld. staat in het stuk dat men een duidelijk een ruimtegebrek heeft en op grond daarvan naar een groter pand zou moeten. Is dit dan ook, omdat wij als gemeente natuurlijk het een en ander moeten doen om dit voor elkaar te krijgen, wordt dat dan ook verder onderbouwd? Want dat heb ik in het stuk niet gezien. Alleen maar die aanname. Niet dat ik daar op zich aan twijfel, maar ik mis de onderbouwing. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Meek. Wethouder Brand.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is natuurlijk aan de ondernemer om te bepalen of hij inderdaad wat groter moet zijn. Op zijn huidige locatie had hij ook graag willen uitbreiden, omdat hij wel ruimtegebrek had. Dat is ook aangegeven. We hadden natuurlijk al de discussie over het feit dat hij met zijn auto's naar de overkant heen moest. Hè. Dus dat was voor het parkeren van de auto's. Dus de grootte van het idee was sowieso al aanwezig. En wij hebben op verzoek van de ondernemer nu gekeken naar de mogelijkheid om volledig naar de overkant heen te gaan. Zodat aan de zijkant er zijn twee keer overleg geweest met de buurt. Hebben ook gekeken naar de zichtlijnen, zodat de naaste buren als het ware toch nog redelijk weg kunnen kijken. En dat is eigenlijk de waarde wat het is. Hij had ook een verzoek in kunnen dienen en dat had hij dan ook gedaan om uit te breiden op zijn huidige locatie. Nu is hij naar de overkant gegaan en ja, dat was eigenlijk een beetje twee vliegen in één klap. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Brand. Voldoende. Dan meneer Broekhuis heeft nog een aanvullende vraag. Meneer Broekhuis.
Ja, volgens mij een collega van de CDA had ook nog een vraag, maar dat heeft terzijde. Het eerste vraag die gesteld over donkere gebieden, verlichting. Ik mag aannemen dat u wethouder op de hoogte bent voor de provincie staat met een verlichtingsplan. Dus dan zou ik alsnog graag daar een duidelijk antwoord over willen hebben. En dan over de cijfers. Ja, u geeft aan, ik moet u maar geloven op de cijfers. Geloven is leuk, we hebben net de kerkenvisie gehad, of krijgen we nog. Ik zou graag wel een duidelijke uitleg daarover willen hebben. Want volgens mij, als we gaan over landbouwgrond naar industriegrond, naar 90 euro de vierkante meter, dan praat ik niet over dat bedrag wat u noemt, maar dan kom ik aan een bedrag van bijna een ton. Dus graag een uitleg, want dan kan ik daarop reageren.
Dank u wel, meneer Broekhuis. Ik geef het woord aan wethouder Brand.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, op basis van het huidige beleid is het huidige perceel niet-agrarisch bouwblok. Agrarisch is 50 euro de meter en geen 90 euro de meter, zoals u heeft aangegeven. En op basis daarvan zijn we tot de berekening gekomen. Met betrekking tot het lichtplan Overijssel, nou, ik ken niet tot in details het lichtplan Overijssel, maar ik kan u wel zeggen dat als het lichtplan Overijssel wordt in de nota meegenomen, wordt ook in de regeling meegenomen, en daar heeft men zich aan te houden. Ja, daar, ik ken niet exact het lichtplan Overijssel, hoe laat dat precies een licht uit moet of CQ licht aan moet. Ik wil dat nog wel even voor u uitzoeken als u dat graag wilt, maar ik ken het zo niet uit het hoofd. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Brand. Meneer Broekhuis.
Dank u wel, voorzitter. Dat zien we dan nog graag tegemoet. Dan heeft u over agrarische grond. Kijk, er wordt een garage gebouwd. Op dat moment is industriegrond en geen agrarische grond. Dus dan ga ik van die waarde uit en niet van de agrarische grond. Dus dan denk ik, dan is die berekening zoals u die maakt, is niet correct.
Dank u wel, meneer Broekhuis. Wethouder Brand.
Het is zo, voorzitter, dank u wel, dat op het huidige perceel gaat 1100 meter af, dat is niet agrarische bouwblok, dat wordt min 50 euro, dan kom je dus op een bedrag uit van 55.000 euro. Op het nieuwe, dus 3300, is 50 euro agrarische grond op dit moment. Dat wordt misschien wel industriegrond, maar op dat moment, op het moment van kopen, is het agrarische grond. Daar gaat eventjes het totaal beleid over en daar wordt de KGO ook op geïnvesteerd. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Brand. Meneer Broekhuis, volgens mij heeft u al twee keer dezelfde vraag gesteld, maar ik hoop dat u een nieuwe vraag hebt.
Andere partijen hebben dat ook af en toe, maar ik heb een duidelijke vraag hierover. Het is toch zo dat automatisch, kijk, de bestemming gaat straks naar industrie. Dus we hebben het straks over een waarde van 90 euro en niet over de huidige situatie die agrarisch is. Dus u moet wel appels met appels vergelijken. En op dit moment doet u zoals nu doet, als met peren. Het is industriegrond en we hebben een waarde van 2200 vierkante meter, los van die 1100 meter, want die verrekenen met die 3300. Dus dan denk ik, dan klopt uw berekening niet. En nogmaals, dan vind ik het heel vreemd dat u nu agrarisch met industrie dus niet met elkaar vergelijkt. Maar dat dan even terzijde.
Ik constateer hieruit geen vraag. Wethouder Brand, wilt u hierop reageren? Niet. Dan denk ik dat we hierbij het onderwerp af moeten sluiten en dat we de toezegging noteren dat het provinciaal verlichtingsplan richting de raadsfracties komt. Dan sluit ik hiermee onderwerp 7 af. En eigenlijk voor de meeste onderwerp 8. En gaan we door naar... Ja.
Voorzitter, wij wachten eerst even de gegevens af en dan bepalen we of het hamer of het bespreekstuk wordt.
Oké. De rest van de, wij wachten het af. Als Burgerbelangen Dinkeland er een bespreekstuk van wil maken, dan wordt het een bespreekstuk. Dus wij wachten jullie reactie daarin af. En dan gaan we nu door naar het laatste punt op de agenda. En dat is één laatste punt op de agenda. En dat is de raadsbrief 2019-30. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van Lokaal Dinkeland in zaken de kerkenvisie. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Swip.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, deze raadsbrief heeft Lokaal Dinkeland aangetekend van behandeling in de commissie. We zijn blij dat het college geld beschikbaar gaat stellen voor een kerkenvisie. Toch hebben we een paar aanvullende vragen aan het college. Kerken in onze gemeente zijn stuk voor stuk beeldbepalend. Ze staan midden in onze kernen en zijn zeer nadrukkelijk aanwezig. Bijna allemaal hebben ze een monumentale status, oftewel gemeentelijk dan wel rijks. Dus waardevolle gebouwen, maar niet alleen in de zin van stenen. Dat zal ook iedereen hier in deze raad beamen. Er is vanuit het verantwoordelijke ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen landelijk een handreiking uitgegeven over hoe deze kerkenvisie opgesteld zou kunnen worden. De eerste vraag is het college bekend met deze handreiking? In deze handreiking wordt namelijk aangegeven wat wenselijkerwijs de rol van de gemeente zou moeten zijn bij het opstellen van de kerkenvisie. In de raadsbrief wordt hiervan afgeweken, dus de vraag is waarom wijkt het college af van dit advies? Lokaal Dinkeland onderschrijft werkwijze zoals beschreven in de landelijke handreiking en wil graag bij deze een verzoek uitspreken. Zou het college genegen zijn om de kerkenvisie als initiator karttrekker te willen opstellen? Lokaal Dinkeland zou graag zien dat de gemeente een initiërende houding aanneemt in het opstellen van de kerkenvisie, als initiatief nemen. We zijn ons er zeer zeker van bewust dat veel kernen al plannen liggen, maar we vinden de verbinding van deze plannen om te komen tot één visie erg waardevol. Krachten bundelen om tot een gedegen gemeentebrede visie te komen met de gemeente als regisseur. Als de gemeente het initiatief neemt om verschillende partijen bij elkaar te brengen, kan het TZT zeker worden overgedragen aan vrijwilligers of aan een werkgroep en kan de gemeente zich terugtrekken. Wij vragen ons af hoe het college hierover denkt. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Swiep. Mevrouw Duursma, mag ik u hierover het woord geven?
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij kennen deze handreiking en we hebben gezien dat het Rijk het zou wensen dat de gemeente daarbij het voortouw neemt. In onze schaarse middelen, ook in het kader van de bezitting van ons ambtelijke apparaat, hebben wij ervoor gekozen om dat niet te doen. En dat heeft ook te maken met dat we vinden dat de scheiding van kerk en staat is. De enige reden waarom wij dit geld wel aanvragen voor onze inwoners, is omdat op de wijze waarop het Rijk dit beschikbaar heeft gesteld, de gemeente de enige was die dit kon aanvragen. Wij vonden dat de inwoners en de mensen die op dit moment druk zijn om te kijken wat zij met hun kerk in hun kern willen, de mogelijkheden te bieden, door te zeggen van oké, wij zorgen in ieder geval dat de aanvraag wordt gedaan en als jullie hier dit nodig hebben voor de visie die jullie voor jullie kerk willen, dan kunnen jullie via ons hier een beroep op doen. Dus wij hebben er nadrukkelijk voor gekozen om dit op deze wijze te doen, ook omdat wij nog een cultuurvisie moeten gaan maken en dat alle capaciteit vraagt. Dus, en het Rijk geeft er geen ambtelijke capaciteit bij en ook geen geld voor ambtelijke capaciteit. En dat is de reden waarom wij deze keuze zo hebben gemaakt.
Dank u wel, wethouder Duursma. Mevrouw Swiep.
Ja, wethouder, bedankt voor de beantwoording. Heel duidelijk, een duidelijk statement gemaakt, maar ik vind het toch jammer. Ik bedoel, het zijn beeldbepalende panden en ik snap kerk en staat, maar ik denk, we gaan niet over wat op de preekstoel gezegd wordt, maar we gaan wel over het gebouw. En zelfs een toren van een kerk is zelfs een eigendom van de gemeente. En misschien dat van die 25.000, om dat te bundelen met alle kernen waar de kerken staan, dat je toch iets meer power hebt. En ik weet dat een aantal kernen al wel bezig zijn. Deurningen, Rossum, maar toch om de krachten te bundelen, ook met de Pelgelmus, Lumen Christi en met de protestants-christelijke partijen, om dan toch meer visie daarin te kunnen ontwikkelen, dat iedere kern dat misschien voor zichzelf moet doen. Want dan krijgen we, de ene is verder dan de ander, en als je het samen doet, dan kun je van elkaar leren. Dus dat was eigenlijk ons uitgangspunt van, ga eens kijken of het samen te doen. En het hoeft niet dat daar een ambtenaar uren en dagen mee bezig is, maar gewoon om die kaart te trekken, om de partijen bij elkaar te brengen en om misschien een werkgroep in het leven te roepen. En ik kan me nog niet voorstellen dat het zo ontzettend veel ambtelijke capaciteit en geld gaat kosten. En er is natuurlijk al wel een beginkapitaal van 25.000. En 25.000 doe je denk ik meer als 10 keer 2500. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Swiep. Meneer Jorgens, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. De fractie van Lokaal Denkland heeft goed initiatief genomen met het stellen van vragen, hè, en aangegeven aan het college dat er geld beschikbaar is voor zo'n kerkenvisie. En ook heel goed dat het college dat oppakt. Hè, daar moeten we met z'n allen heel tevreden over zijn. Ik weet ook dat, u zegt zelf ook al Rossum, dat wist ik niet, maar ik weet dat Deurning en Weerslo ook bezig zijn met hoe moeten wij omgaan met het gebouw naar de toekomst toe. De handreiking, dat is ook een advies, hè, om het als gemeente karakter te zijn. Maar ik denk juist dat het heel goed is dat de kerken het zelf oppakken. Want elke kerkgemeenschap, een geloofgemeenschap in een dorp, die is toch met zijn eigen gebouw bezig. En van elkaar leren zou heel erg goed kunnen. Dat kan georganiseerd worden, maar dat kunnen de kerken ook zelf organiseren. Want die zien elkaar ook in hun samenwerkingsverbanden binnen bijvoorbeeld de Pelgelmusparochie. Dus het CDA is erg tevreden dat het gemeente het geld beschikbaar stelt voor de kerken. En wij zijn erg tevreden dat de kerken het zelf oppakken. Pas ook heel goed bij het uitgangspunt van de gemeente Denkland 2030. Meer kracht bij de samenleving en minder bij de overheid. Dus wat ons betreft, de lijn die de gemeente hierin ingezet heeft, die kunnen wij zeer goed steunen. Dank u.
Ik bespeur hierin geen vraag, meneer Jorgens. Klopt dat? Oké. Dan wil ik het graag het woord geven aan wethouder Duursma.
Dank u wel, voorzitter. Maar volgens mij was er ook op het laatst geen vraag meer. Ik denk dat hier dat wij vanuit onze visie, scheiding van kerk en staat, en de kernen zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij hiermee omgaan. De kerken zijn ook zelf verantwoordelijk. En wij weten ook dat er rond elk kerkgebouw nogal wat emotie binnen de eigen gemeenschap is. Dus ik denk dat het juist heel goed is dat je dit bij de dorpen en bij de kerkgemeenschappen zelf laat. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Duursma. Mevrouw Swiep.
Ja, ik merk, ik krijg de handen niet voor op elkaar. De meerderheid zal wel tegen zijn, maar ik denk dat we compleet de plank misslaan. En de tijd zal het leren. En ik vind het ontzettend jammer dat er zo gereageerd wordt in het kader van mijn Denkeland. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Swiep. Ik denk dat we met de woorden van mevrouw Swiep en de woorden van mevrouw Duursma dit punt kunnen afsluiten. En dan zijn we gekomen aan het einde van deze vergadering. En dan wil ik u allen bedanken voor uw aanwezigheid en inbreng. En dan sluit ik hierbij de vergadering voor vanavond.